Hoi, ik ben Biek.
Hoi, ik ben Robin en wij werken bij Heckelman Advocaten en Notarissen.
In deze podcast krijg je een duidelijk juridisch antwoord op jouw vraag, zodat je weet waar je aan toe bent.
In deze aflevering hebben we het over estate planning, waarbij we ingaan op de vraag, waarom zou je met estate planning moeten beginnen? Daarover gaan we in gesprek met Kier Laumans, notaris bij Heckelman. En het korte antwoord is...
Met estate planning ga je ervoor zorgen dat het vermogen terechtkomt daar waar jij het graag wil hebben, zonder dat je onnodig veel belasting gaat betalen.
Maar aan het eind van deze aflevering weet je nog veel meer.
Estate planning is voor veel mensen een onbekend fenomeen. En toch geldt dat het voor iedereen aan te raden is om ermee aan de slag te gaan. Waarom dat zo is, dat vertelt Kier in deze podcast. Kier, welkom.
Dankjewel.
Ja, voordat we gaan beginnen over de meerwaarde van estate planning, ben ik eigenlijk benieuwd, wat is estate planning?
Nou ja, estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Dus letterlijk betekent estate planning nalatenschapsplanning. Maar de term nalatenschapsplanning die kom je in de praktijk heel weinig tegen. Dat komt ook omdat gevoelsmatig die termen elkaar niet helemaal dekken. In feite is estate planning vermogensplanning. Waarbij je in de eerste plaats nadenkt over waar wil ik dat mijn vermogen terechtkomt. Als jij een onderneming hebt of je hebt een huis, dat na overlijden dat het op de juiste plaats terechtkomt. En dan op een zodanige manier dat je niet onnodig veel belasting hoeft te betalen. Want ja, daar is het vaak op gericht.
Zou je bijna kunnen zeggen dat dat de hoofdzaak is?
Ja, nou, ik denk het wel. Wat is de hoofdzaak? Het niet onnodig betalen van erfbelasting, maar wel dat je wensen voorop staan. Hè? Het is het belangrijkste. Je laat je niet de wet voorschrijven door belastingheffing, zeg maar. In de eerste plaats staan je wensen voorop. En binnen je wensenpakket ga je kijken, hoe kan ik dat nou realiseren zonder dat ik onnodig belasting aan het betalen ben?
En dat wensenpakket, dat ziet volgens mij, hè, zoals we het in het voorgesprek besproken hebben, eigenlijk op 5 prominente aspecten.
Ja, ik denk dat het goed is om het in 5 onderdelen te gaan behandelen, inderdaad.
Kun je mij meenemen in de 5 aspecten, te beginnen met huwelijkse voorwaarden en het samenlevingscontract?
Ja, samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden, inderdaad. Kijk, in huwelijkse voorwaarden, daar regel je vaak wat is van de een en wat is van de ander. Hè? Dus stel dat je een ondernemer hebt, die heeft een onderneming en die realiseert zich met alles wat we recent voorbij hebben zien komen, corona, oorlog in Oekraïne, energiecrisis. Als je pech hebt en je zit in de verkeerde hoek, dan kan het zomaar heel snel de verkeerde kant op gaan met je onderneming. En in het ergste geval kan die failliet gaan. Dan wil je niet dat je partner daar hinder van kan ondervinden. Dat voor de schulden die jij hebt veroorzaakt eigenlijk als ondernemer, ook al kun je er niks aan doen, dat je partner daar hinder van kan ondervinden omdat dat vermogen aangesproken wordt. Dus je maakt dan huwelijkse voorwaarden om je partner te beschermen. Maar als het goed gaat met die onderneming, maar het gaat niet goed met je huwelijk en je huwelijk loopt op de klippen, ja, dan wil je niet dat niet alleen het huwelijk strandt, maar dat ook je onderneming failliet gaat. Dus vaak wordt er dan geregeld dat in geval van echtscheiding die ondernemer die hele onderneming mag behouden. Als je het daarbij laat, dan betekent dat dus ook, hè, stel je hebt een ondernemer en die heeft een onderneming van 10 miljoen euro. Als die persoon komt te overlijden, dan moet je ook over 10 miljoen euro erfbelasting gaan betalen. Terwijl het mogelijk is om in je huwelijkse voorwaarden te zeggen, op het moment dat dat huwelijk eindigt door een echtscheiding, dan hou ik alles voor mezelf. Maar als we tot aan het overlijden bij elkaar blijven, dan doen we net alsof we geen huwelijkse voorwaarden hebben. Rekenkundig betekent dat dan dat van die onderneming van 10 miljoen euro de helft belastingvrij bij die partner zit. Dan hoef je dus geen belasting te betalen over 10 miljoen euro, maar dan betaal je belasting over 5 miljoen euro. En ja, dat kan wel een slok op een borrel schelen.
Ja, dat scheelt aanzienlijk.
Dat scheelt aanzienlijk. En veel mensen die zijn in de veronderstelling dat je daarvoor getrouwd moet zijn of een geregistreerd partnerschap moet hebben. Maar ook in een samenlevingscontract zijn er een heleboel mogelijkheden. In een samenlevingscontract zie je dit soort ingrijpende verrekenbedingen. Die zie je niet zo heel veel. Maar in een samenlevingscontract zie je bijvoorbeeld wel heel vaak, estate planning op een wat kleinere schaal. Dat twee mensen die samen een huis hebben gekocht zich de vraag stellen van, goh, we zijn nou samen eigenaar van een huis. Maar stel, één van ons beiden komt te overlijden. Wat dan? Nou ja, als jij 20 jaar samen woont, dan erf je nog altijd helemaal niks van elkaar. Dus dat huis, dat vererft naar je erfgenamen op grond van de wet. Vader, moeder, broers en zussen voor zover aanwezig, hè, als je geen kinderen hebt. En in dat samenlevingscontract kun je dan regelen dat dat huis, dat hele huis, inclusief de overwaarde, gratis naar de langstlevende partner gaat. En in veel gevallen zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Dus ook in het kader van samenlevingscontracten ja, wordt er vaak wel aan estate planning gedaan, alleen dan op wat kleinere schaal vaak.
En is dat iets wat standaard al een beetje verwacht wordt bij zo'n samenlevingsovereenkomst, of is dat echt iets wat expliciet benoemd moet worden?
Nou ja, dat verrekenbeding waar ik het over had, hè, met die ondernemer die zo'n onderneming heeft van 10 miljoen euro, dat zie je in samenlevingscontracten niet zo heel erg veel. Terwijl het wel mogelijk is, maar dan is het echt wel maatwerk. Terwijl aan de andere kant, ja, wat ze dan een verblijvingsbeding noemen ten aanzien van zo'n eigen huis, ja, dat zie je heel erg veel in samenlevingscontracten. En dat komt ook omdat het vaak de belangrijkste reden is om een samenlevingscontract te gaan tekenen.
Misschien een lastige vraag ook hier, maar heeft de ene een voordeel ten opzichte van de ander of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
Nou ja, er zijn op zichzelf wel voor- en nadelen aan beide varianten. Hè? Dus er zijn echt wel verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap aan de ene kant en een samenlevingscontract aan de andere kant. Maar dat ligt best wel, er zijn verschillen, maar dat ligt wel gecompliceerd om het in het kader van deze podcast verder uit te diepen.
Helder, daarover moeten ze echt met jou in gesprek.
Ja, dat ja.
Of daarvoor kunnen ze onze andere podcast beluisteren. Die gaat over geregistreerd partnerschap en samenlevingscontracten.
Kijk, heel goed.
Precies, precies. En als we dan kijken naar het testament.
Ja, kijk, in de meeste gevallen lukt het mensen niet om alles op te hebben op het moment dat je aan de beurt bent en komt te overlijden. Nou ja, in een testament kun je echt op een heleboel verschillende manieren aan estate planning doen. Het kan echt heel erg eenvoudig zijn. Hè, stel in een situatie dat er niet alleen kinderen zijn, maar er zijn ook kleinkinderen. Op het moment dat je dan een wat groter vermogen hebt, dan komen die kinderen 20% erfbelasting aan het betalen. En wat veel mensen niet weten, voor de erfbelasting hebben kleinkinderen precies dezelfde vrijstelling als kinderen. Dus voor de schenkbelasting is dat anders, hè? Dan hebben kinderen een veel grotere vrijstelling dan kleinkinderen. Maar als het gaat om je testament, dan hebben kleinkinderen dezelfde vrijstelling, dat is bijna 23.000 euro. Nou ja, als een kind 20% belasting moet betalen en een kleinkind 0, 20% van 23.000 euro is toch weer makkelijk verdiend. En dat geldt dan per kleinkind, maar niet alleen dat, het geldt ook per opa en per oma. Dus nou ja, ik noem kleinkinderen wel eens gekscherend wandelende vrijstellingen, maar daar kun je op een hele eenvoudige manier best wel leuk belasting mee besparen. Het is ook niet zo dat die kleinkinderen dan maar meteen kunnen doen en laten wat ze willen met die 23.000 euro. Dat kun je allemaal regelen in een testament. Hè? Opa en oma kunnen dan een bewind instellen over dat bedrag wat ze aan het kleinkind geven. Dan noemen ze hun eigen zoon of dochter, die benoemen ze tot bewindvoerder. En dat kunnen ze dan ook nog aanvullen met hun wensen. Dat ze zeggen, goh, het is mijn wens dat dit geld gebruikt wordt voor studie, of dat het geld gebruikt wordt voor een eigen huis. Maar ja, niet voor drank, drugs en dat soort zaken.
Ja, dus in die estate planning is het eigenlijk een hele mooie manier om te kijken van hoe kun je zowel de kinderen als de kleinkinderen iets meegeven op een...
Ja, hè, eigenlijk is dat met de kleinkinderen extra. Hè. In veel gevallen dan ga je je focussen op de situatie tussen aan de ene kant de ouder en aan de andere kant de kinderen. Hè. Stel heel eenvoudig, je hebt een situatie waarbij mensen getrouwd zijn, je hebt twee kinderen en de eerste ouder die komt te overlijden. Dan heb je drie erfgenamen, de langslevende ouder en die twee kinderen. Stel, je hebt een nalatenschap van 300.000 euro. Dan zegt de wet, er zijn drie erfgenamen. Die erven allemaal voor 1/3 deel, dus allemaal 100.000 euro. Alleen de nalatenschap wordt dan zodanig verdeeld dat die langslevende ouder, die krijgt alles, hè? Dus als er een huis is en een auto en een inboedel, gaat allemaal naar die langslevende toe. Die kinderen die krijgen een vordering van 100.000 euro. En die vordering die draagt een rente van 0%. Dan is mijn vraag als estate planner, is het nou handig dat die kinderen een vordering krijgen van 100.000 euro? Of was het eigenlijk veel beter geweest als die kinderen een vordering zouden krijgen van 150.000 euro? Of van 50.000 euro? En wie zegt mij dat een rente van 0% handig is? Misschien is een rente van 6% samengesteld wel veel handiger. Nou, wat mogelijk is, is om in een testament de langslevende ouder de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen of dat erfdeel van een kind nou 150.000 euro is, of het 100.000 euro is, of 50.000, of de rente 0% is, of samengesteld, of alles wat ertussenin zit. Maar die keuzes, die heb je alleen maar als je dat in een testament geregeld hebt, dat die langslevende ouders die keuzes krijgt. Zo niet, dan ben je gewoon gebonden aan het erfdeel is 1/3, punt. Dus er zijn een heleboel mogelijkheden, maar je moet het wel regelen. En na een overlijden, hè, als je dan na een overlijden bij een notaris aan tafel zit, dan is het te laat. dan kun je niets meer veranderen aan een eventueel testament van degene die overleden is. Dus het is belangrijk om daar van tevoren goed over na te denken.
Helder, Kier. Ja, dan gaan we naar het levenstestament. En eigenlijk is daar ja, in zekere zin een beetje dezelfde zaak met wilsonbekwaamheid.
Ja, dat klopt. Hè? Want een testament regel je voor overlijden. Dat is alles of niks. Als je komt te overlijden, treedt je testament in werking. Maar stel dat je voorafgaand aan het overlijden terechtkomt in een situatie van wilsonbekwaamheid. Kan heel extreem zijn. Johan Friso, Michael Schumacher, Appie Nouri, bedenk het maar. Maar ja, veel vaker komt natuurlijk gewoon voor Alzheimer, dementie. We kennen allemaal wel iemand in de naaste omgeving die met dementie geconfronteerd wordt. En stel dat je dan iemand hebt, hè, soms heb je mensen die laten de gaskraan openstaan. En dan kun je ook niet meer met thuiszorg gewoon thuis blijven wonen. Dan zit er weinig anders op dan dat iemand naar het verzorgingshuis gaat. En nou ja, dan staat daar een huis leeg te staan. En als dat huis al een tijdje leeg staat, dan komen mensen tot de conclusie van goh, dat huis moet toch echt verkocht worden. En dan is de vraag, wie kan dat dan regelen? Kan dat huis verkocht worden? Wie kan dat regelen? Als je dat huis verkocht hebt, dan heb je daarna een verkoopopbrengst op de bankrekening van vader of moeder staan. En als vader of moeder naar het verzorgingshuis gaat, dan komt die dikke bankrekening, die komt in aanmerking voor een hele mooie eigen zorgbijdrage die er dan betaald moet worden. En dan gaan mensen nadenken over, ja, maar kunnen we dan misschien erfdelen in de nalatenschap van de eerste ouder uitkeren? Of kunnen we schenkingen doen? En ook dan is weer het verhaal, er zijn een heleboel dingen mogelijk. Je kunt gewoon regelen dat die kinderen het huis kunnen verkopen, dat ze schenkingen kunnen doen aan zichzelf, hè? Want dat ligt dan heel gevoelig. Aan wie ga je dan schenken? Nou, aan jezelf. Het kan allemaal, maar je moet het wel geregeld hebben. Stel, je hebt het niet geregeld en dat huis moet toch verkocht worden. Dan moet je naar de rechter toe, dan ga je een bewind instellen over het vermogen van de wilsonbekwame ouder. Dan gaat het wel lukken om dat huis te verkopen. Maar als je dan daarna in het kader van die eigen zorgbijdrage schenkingen wil gaan doen, dan heb je daar machtiging voor nodig van de kantonrechter. En die kantonrechter die zal dan zeggen, het is niet mijn taak om de belastingadviseur uit te hangen. Het is niet mijn taak om ons sociale voorzieningenstelsel te ondergraven. Dus ja, juist die estate planningszaken, die ga je dan niet geregeld krijgen op het moment dat je afhankelijk bent van de kantonrechter. Dus de boodschap is, regel het zelf als ouder zijnde. Regel wat die kinderen allemaal moeten kunnen. En je kunt ook regelen wat ze niet mogen kunnen, hè? Wat ze niet mogen doen en niet moeten kunnen.
Ja, dus het is eigenlijk een verzekering voor, ja, voor je toekomst. Op ja. Het moment dat het uiteindelijk toch zo is dat je of ja. dementie krijgt of iets anders ja. vervelends gebeurt.
En in veel gevallen vinden mensen het ook wel een hele plezierige gedachte, dat als zij hun zaken niet zelf kunnen regelen, wie dat dan wel kan en dat je dan ook kunt meegeven ja, wat je graag geregeld wil hebben.
Maak je het ook wel eens mee dat mensen daar eigenlijk pas te laat op komen? Dus hè, dat een ouder al in de beginfase zit van dementie of al nou ja, misschien zelfs al wel wat verder zit?
Helaas maak ik dat niet wel eens mee, maar komt dat best wel vaak voor. Dat mensen mij bellen op het moment dat blijkt dat het met vader of moeder toch niet helemaal goed gaat. En ja, als je daar als notaris aan twijfelt, dan moet je een verklaring van een arts gaan vragen. En dan moet die arts zich uitlaten over de wilsbekwaamheid van vader of moeder. En niet zelden krijgen wij dan een rapportje van de arts waarbij het verhaal is, vader of moeder is ja, zozeer wilsonbekwaam dat het maken van een testament of het maken van een levenstestament er niet meer in zit. Dus het is ontzettend belangrijk om op tijd te beginnen en niet te lang te wachten. Dus ja, dat is een hele goede vraag. Komt helaas vaak voor.
En als het aan jou ligt, niet meer.
Als het aan mij ligt, niet meer. Nee, klopt.
Nou ja, goed, je hebt het ook al in het levenstestament wel benoemd, hè? Schenken is ook een belangrijk onderdeel.
Ja, en maar ja, in veel gevallen ga je daarover nadenken als je nog hartstikke wilsbekwaam bent, hè? En nou ja, wat dan wel vaak voorkomt, is dat mensen wel vermogen hebben, maar dat vermogen staat niet maar gewoon op bankrekening, maar dat zit bijvoorbeeld als een overwaarde in een huis. Nou ja, dan is dus het idee, stel nou dat ik een huis heb met een hele forse overwaarde en dat als ik niks doe, dat ik dan weer tegen die 20% erfbelasting aan ga lopen. Wat kun je daar dan aan doen? Nou ja, wat je zou kunnen doen is schenken op papier. En nou ja, het verhaal zegt het al. Het is echt gewoon een papieren verhaal. Je gaat dan naar een notaris toe. En in een notariële akte ga je dan vastleggen dat je bijvoorbeeld aan elk van de kinderen €100.000 schuldig erkent. Dus stel, je hebt een huis van 3 ton. Je hebt ook 3 kinderen en je hebt die 3 kinderen elk €100.000 schuldig erkend. Nou ja, dan is het verhaal dat je aan de ene kant een huis hebt van 3 ton... en aan de andere kant heb je schulden aan je 3 kinderen van in totaal 300.000 euro. Dus per saldo heb je dan niets meer. Dus ja, ook als je dan te maken hebt met een eigen zorgbijdrage bijvoorbeeld... dan is het verhaal, ja, ik heb per saldo heb ik niks meer. Betekent wel dat als je zo'n schenking op papier doet... dat je dan schenkbelasting moet betalen. Hè? Dus je moet wel meteen belasting betalen. Maar ja, als je niks doet en je moet 20% erfbelasting betalen... of je betaalt nu 10% schenkbelasting... ja, die 10% over een ton is toch vrij gemakkelijk verdiend op deze manier.
Ja, dat is inderdaad, door middel van zo'n woning kan dat makkelijk in werking treden.
Ja, hè? Je blijft gewoon lekker in je huis wonen. Je hebt op zichzelf niet meteen last van die schenkingen op papier. Je moet wel naar andere fiscale consequenties nog kijken. Hè? Want die kinderen die hebben dan een vordering in een box 3 zitten, moet wel even naar gekeken worden. Maar ook hier is het verhaal, je moet niet wachten totdat vader of moeder echt al in het verzorgingshuis zit. Dit moet je eigenlijk een paar jaar van tevoren moet je daarover nagedacht hebben en moet je daar maatregelen voor getroffen hebben. En anders ben je ook hier weer gewoon te laat.
Helder, Erik, hier. Tot slot, certificering van vermogen.
Ja, nou komen we bij een beetje 5-sterren estate planning terecht. Hè? Dit is voor de gevorderde, zeg maar. Dit komt niet bij iedereen voor. Kijk, een testament en een levenstestament, dat is voor iedereen is dat aantrekkelijk om erover na te denken. Maar als het gaat om certificeren van bijvoorbeeld vastgoed, maar ook certificeren van aandelen, dat zijn toch wel de wat ingewikkeldere zaken. Wat je dan eigenlijk aan het doen bent, en dat is zowel bij aandelen zo als bij vastgoed is dat zo. Je bent eigenlijk een knip aan het aanbrengen tussen aan de ene kant het economische belang, het financiële belang wat aan aandelen zit of het financiële belang wat aan vastgoed zit. En aan de andere kant de zeggenschap. Want wat je dan graag wil vaak, is dat die ouder zegt, ja ik wil wel de volledige zeggenschap behouden, maar ik wil dat de vruchten, dat het profijt van het aandeel of het vastgoed, dat al bij mijn kinderen zit. Nou, wat je dan gaat doen is dat een stichting eigenaar wordt van de aandelen of een stichting eigenaar wordt van het vastgoed. Je bent dan zelf als ouder de enige bestuurder van die stichting en jij hebt alles te vertellen. Maar de certificaten van of aandelen of de certificaten van het vastgoed, die zitten dan bij je kinderen. En het hele economische belang zit dan al bij de kinderen. Dus even een heel eenvoudig voorbeeld. Stel je hebt een pand van 500.000 euro. Dat pand wordt aangekocht met een lening van 500.000 euro. Op dit moment is er dus nog niks. Dus als die kinderen via die certificaten een belang van een pand hebben van 5 ton, maar er zit ook een schuld aan van 500.000 euro, hebben ze per saldo nog niks. Maar op het moment dat je nou 10 jaar dat pand verhuurt voor een mooi bedrag en je kunt met de huurinkomsten de rente en de aflossing betalen, dan ben je dadelijk 10 jaar verder en dan is de lening gewoon afgelost. Zonder dat er sprake was van een schenking, zit dan dat pand, hypotheekvrij, hè, vrij van een lening, zit dat bij de kinderen, zonder dat je ook maar schenkbelasting hebt hoeven te betalen. Dus ja, dat zijn wel hele aantrekkelijke dingen. Het kan ook met een bedrijf, dat je zegt, goh, het bedrijf is nou een bepaald bedrag waard. Ik heb eigenlijk wel genoeg om in mijn eigen verzorging te voorzien. Toekomstige aangroei van het bedrijf wil ik graag bij mijn kinderen hebben zitten. Nou ja, dan wordt een deel van dat bedrijf al op naam van de kinderen gezet. Via zo'n constructie met een certificering van aandelen. Ja, dat kan tot hele mooie belastingvoordelen leiden.
Ja, dat is echt 5 sterren zou je kunnen zeggen. Ja, Iets van de hogere vermogens,
dat,
toch?
Dat is de estate planning voor gevorderden. En dan gaat het over het algemeen altijd inderdaad om grote vermogens. Mensen met een vastgoedportefeuille of mensen met een groot bedrijf. En ja, dat kan heel aantrekkelijk zijn.
En als je nou bij jou komt, hè, je weet eigenlijk niet zo goed wat nou het beste bij je past. Kun jij dan het beste het advies geven? Of wil je eigenlijk dat mensen al volledig voorbereid bij aankloppen?
Nou, die verschillen zijn heel erg groot. Maar eigenlijk is het helemaal prima om gewoon groen te beginnen. Om bij wijze van spreken met de benen op tafel eens te gaan bekijken naar... wat zijn mijn wensen nou eigenlijk? Hè? Aan de ene kant, wat is mijn wenslijstje? Wat wil ik graag bij wie terecht laten komen? Want het kan zo zijn dat je meerdere kinderen hebt... en dat duidelijk is dat eentje de bedrijfsopvolger is. Maar... ja, de meest bijzondere dingen komen voor. Even een heel simpel voorbeeld. Stel, je hebt iemand en die heeft 3 kinderen en die heeft ook 3 panden. Stel, 3 panden van 1 miljoen. En die heeft daar echt serieus over nagedacht. En die denkt, ja, ik zou elk van die kinderen een eigen pand kunnen geven. Dan kunnen ze hun eigen gang gaan. Maar stel nou dat bij 1 van die panden de huurder failliet gaat. Of bij 1 van die panden wordt een wietkwekerij ontdekt. Dan heeft dat ene kind gewoon pech gehad en die andere kinderen hebben geluk gehad. Maar daar word ik niet heel blij van. Dus dan denkt iemand erover na van, joh, ik wil graag dat mijn drie kinderen een belang krijgen in al die drie panden. Dat ze alle drie, ja, voor een deel pech hebben op het moment dat het niet goed gaat. Een huurder gaat failliet. Maar het kan ook zo zijn dat het ene pand veel harder in waarde stijgt dan het andere pand. Dus op het moment dat je de boel dan bij elkaar houdt, eventueel via zo'n certificeringsconstructie, dan kan dat ook tot gevolg hebben dat je op die manier de gelijke behandeling van kinderen kunt waarborgen. En dat je niet in een situatie terechtkomt dat de een vette pech heeft gehad en de ander geluk. Ook daar weer zie je, de wens van mensen, die staat voorop. Wat wil ik nou eigenlijk graag? En binnen die wensen ga je kijken, hoe kunnen we dat doen zonder dat we onnodig veel belasting gaan betalen?
Dus als we kort terugblikken, Kier. Waarom moet de luisteraar nou beginnen met estate planning?
Nou ja, er zijn een heleboel wegen die naar Rome leiden. Er zijn een heleboel mogelijkheden. Alleen belastingtechnisch worden die verschillende mogelijkheden heel anders behandeld. En nou ja, dan is het zaak om de weg te bewandelen, waarbij je gewoon, ja, zo weinig mogelijk belasting aan het betalen bent.
Oké, helder. Dankjewel.
Mooi.
Hopelijk heb je nu een duidelijk antwoord. Heb je toch nog vragen naar deze aflevering? Ga dan naar www.hekkelman.nl.
We zouden het waarderen als je een review achterlaat, zodat andere mensen ook het antwoord kunnen vinden op hun juridische vragen.
Wil je op de hoogte blijven van andere juridische kwesties die wij bespreken? Blijf ons dan vooral volgen.